Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Uw afspraak waar u samen met ons de blik kan richten op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we onder meer beginnen met de volledige vertaling te geven van het recente motu proprio dat door de paus werd uitgegeven. Dat is een beslissing van de paus uit eigen initiatief, een apostolische brief die gericht wordt aan de hele kerk en waar de paus besloten heeft om een nieuw liturgisch feest eigenlijk in te stellen dat de aandacht zal vestigen op de Heilige Schrift of het woord van God. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Alvorens we dat gaan doen, gaan we even binnen in het Apostolische Paleis en kijken wij naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen dagen. Kijken we dan naar vrijdag 27 september. Dan heeft de paus de deelnemers aan een seminarie dat georganiseerd werd door het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling en de Pauselijke Raad voor Cultuur ontvangen. Zij kwamen samen rond een thema, het algemeen welzijn in het digitale tijdperk. Het was een samenkomst eigenlijk die de grote spelers in de digitale wereld, we denken maar aan vertegenwoordigers van Facebook, maar ook vertegenwoordigers van Google en van andere grote spelers in het internet, samenkwamen, samen met bisschoppen, priesters en leken, om na te denken over algemeen welzijn van de mens in dit digitale tijdperk. De paus ontving ook kardinaal Fernando Filoni, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Eveneens aartsbisschop Vito Ralo, apostolische nuntius in Marokko, en de vertegenwoordigers van de Internationale IJshockey Federatie. Op zaterdag 28 september ontving hij kardinaal Mark Wellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen, ook een vertegenwoordiging van de Atletiek Federatie van Italië en de Schola Cantorum van de Associazione Italiana Santa Cecilia. En op maandag 30 september ontving de paus de bisschoppen die lid zijn van de bisschoppenconferentie van de Stille Oceaan tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, geleid door onder meer Monsignor Michael Jude Burns, de aartsbisschop van Agagna te Guam. Ook ontving de paus Father James Martin, een mede-jezuïet, en een delegatie van de missionaire instituten van de Fondazione Italiana. Op zondag 29 september, niet alleen de dag waar we normaal gezien de heilige aartsengelen vieren in de kerk, dat dit jaar verviel, daar de dag samenviel met de 26e zondag door het jaar, en zondagen door het jaar hebben liturgisch gezien voorrang hierop. Maar op die dag werd ook de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen gehouden. En de paus had hen in het bijzonder in gedachten toen hij de heilige mis celebreerde op het Sint-Pietersplein. Reeds in 1914, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, werd voor het eerst een Werelddag voor de Vluchtelingen uitgeroepen. Dit was het initiatief van paus Benedictus XV. Daarmee wilde hij uiting geven aan de solidariteit van de katholieke kerk met vluchtelingen en tegelijk ook aandacht vragen voor hun situatie. Het was zo dat de Heilige Stoel er later ook in geslaagd is om vele families die uit elkaar gerukt waren door de oorlog terug te herenigen, dankzij Radio Vaticaan en op die manier dus de mensen terug in contact te kunnen brengen. Door het gebruik van relatief nieuwe media in die tijd. Op zondag was de dag reeds aan de 105e editie toe. In de boodschap staat als thema: het gaat niet alleen om migranten, maar de paus heeft vooral aandacht gehad voor het feit dat er een globalisering is van onverschilligheid. Hij vestigde de aandacht op het aantal migranten, vluchtelingen, intern ontheemde mensen en slachtoffers van mensenhandel en het feit dat dit blijft toenemen, terwijl mensen ook al maar vaker een negatief oordeel over hen vellen, alsof zij de oorzaak zouden zijn van alle problemen in een samenleving. Op verschillende terreinen zijn veel positieve stappen gezet, vooral in ontwikkelde samenlevingen. Maar we mogen niet vergeten dat de vooruitgang van onze volkeren niet alleen gemeten mag worden aan de technologische of economische ontwikkeling. Het hangt vooral af van het vermogen om geraakt te worden door wie aan de deur klopt en die met zijn blik alle valse afgoden ontmaskert en hun autoriteit ontneemt. Aldus paus Franciscus. Zoals we daarnet reeds konden melden, heeft de paus dus een motto proprio geschreven. De titel is Aperuit Illis en het gaat over het instellen van de zondag van het woord van God. Het motto proprio begint met het aanhalen van het evangelie volgens de heilige Lucas. Hij opende hun geesten om de schrift te begrijpen. Of hij ontsloot voor hen de schrift. Dit was een van de laatste handelingen van de verrezen Heer voor zijn hemelvaart. Jezus verscheen aan de verzamelde discipelen, brak het brood met hen en opende hun gedachten om de heilige schrift te begrijpen. In hun angst en verbijstering onthulde hij de betekenis van het paasmysterie, dat hij, overeenkomstig het eeuwige plan van de Vader, moest lijden en opstaan uit de doden om berouw en vergeving van de zonden te brengen. Hij beloofde vervolgens de Heilige Geest te zenden, die hen kracht zou geven om getuigen te zijn van dit verlossende mysterie. De relatie tussen de verrezen Heer, de gemeenschap van de gelovigen en de Heilige Schrift is essentieel voor onze identiteit als christen. Zonder de Heer die onze geest openmaakt, is het onmogelijk om de Schrift diepgaand te verstaan. Het tegendeel is echter evenzeer waar. Zonder de Heilige Schrift zou datgene wat gebeurd is in de zending van Jezus en de zending van zijn kerk in de wereld zouden onbegrijpelijk blijven. En daarom zouden we met de heilige Hieronymus terecht kunnen beweren: de schrift niet kennen is Christus niet kennen. Aan het einde van het buitengewoon jubeljaar van de barmhartigheid heb ik voorgesteld om een zondag te hebben die volledig aan het woord van God is toegewijd, om de onuitputtelijke rijkdom van deze voortdurende dialoog tussen de Heer en zijn volk te waarderen. Door een specifieke zondag van het liturgisch jaar aan het woord van God te wijden, kan de kerk opnieuw ervaren hoe de verrezen Heer de schat van zijn woord voor ons opent en ons in staat stelt de onpeilbare rijkdom ervan voor de wereld te verkondigen. Hier worden we herinnerd aan de leer van de heilige Ephrem. Wie is in staat, Heer, alle rijkdom te begrijpen van zelfs maar één van uw woorden? Er is meer dat ons ontgaat dan dat we kunnen begrijpen. Wij zijn als de dorstigen die uit een fontein drinken. Uw woord heeft evenveel aspecten als de perspectieven van hen die het bestuderen. De Heer heeft zijn woord gekleurd met verschillende schoonheden, zodat degenen die het bestuderen kunnen nadenken over wat hen beweegt. Hij heeft in zijn woord alle schatten verborgen, zodat ieder van ons een rijkdom kan vinden in wat hij of zij overweegt. En de paus gaat verder. Met deze brief wil ik antwoorden op de vele verzoeken die ik van het volk van God heb ontvangen, dat de hele kerk met vereende krachten een zondag van Gods woord viert. Het is nu gebruikelijk dat de christelijke gemeenschap momenten vrijhoudt om te contempleren over het grote belang van het woord van God voor het dagelijkse leven. De verschillende lokale kerken hebben een hele reeks initiatieven genomen om de Heilige Schrift toegankelijker te maken voor de gelovigen, om hun dankbaarheid voor deze grote gave te vergroten en om hen te helpen om dagelijks te streven naar de belichaming en het getuigenis van de leer. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft een grote impuls gegeven aan de herontdekking van het woord van God, dankzij de dogmatische constitutie Dei Verbum, een document dat het verdient om steeds opnieuw gelezen te worden. De constitutie beschrijft duidelijk de aard van de Heilige Schrift, haar overdracht van generatie op generatie in hoofdstuk 2, haar goddelijke inspiratie in hoofdstuk 3, die het Oude en Nieuwe Testament omvat, wat uitgewerkt is in hoofdstukken 4 en 5, en het belang van de Schrift voor het leven van de kerk, hoofdstuk 6. Om deze leer vooruit te helpen, heeft paus Benedictus XVI in 2008 een bijeenkomst van de bisschoppensynode bijeengeroepen over het woord van God in het leven en de zending van de kerk. En vervolgens de apostolische brief Verbum Domini uitgevaardigd, waarvan de leer van fundamenteel belang blijft voor onze communiteiten. Dit document legt in het bijzonder de nadruk op het performatieve karakter van Gods woord, met name in het kader van de liturgie, waarin het uitgesproken heilig karakter van dit woord tot zijn recht komt. Het is dan ook passend dat het leven van ons volk voortdurend gekenmerkt wordt door deze beslissende relatie met het levende woord, dat de Heer het nooit moe wordt om tot zijn bruid te spreken, opdat zij in liefde en trouw in getuigenis kan groeien. Daarom verklaar ik hierbij dat de derde zondag in de gewone tijd gewijd is aan de viering, de studie en het verspreiden van het woord van God. Deze zondag van het woord van God zal dus een passend onderdeel zijn van die tijd van het jaar waarin wij worden aangemoedigd om onze banden met het Joodse volk te versterken en te bidden voor de eenheid van de christenen. Dit is meer dan een tijdelijk toeval. De viering van de zondag van Gods woord heeft een ecumenische waarde, omdat de Schrift voor hen die luisteren de weg wijst naar een authentieke en vaste eenheid. De verschillende gemeenschappen zullen hun eigen wegen vinden om deze zondag met een zekere plechtigheid te tonen. Het is echter belangrijk dat in de Eucharistie de heilige tekst wordt benadrukt om de aandacht van de samenkomst te vestigen op de normatieve waarde van Gods woord. Op deze zondag zou het bijzonder gepast zijn om de verkondiging van het woord van de Heer te benadrukken en in de preek, in de homilie, ook te benadrukken het belang die het woord van de Heer toekomt. Bisschoppen zouden de ritus van een soortgelijke opdracht aan de lezers kunnen vieren, de riten van de lectoren, om het belang van de verkondiging van Gods woord in de liturgie te onderstrepen. In dit verband moeten hernieuwde inspanningen worden geleverd om de gelovigen die opleiding te geven die nodig is om echte verkondigers van het woord te zijn, zoals nu al het geval is in mensen die herders zijn en kunnen ook manieren vinden om een Bijbel of een van de boeken ervan aan de hele samenkomst te geven. Als een manier om te laten zien hoe belangrijk het is om te leren lezen, waarderen en bidden met de Heilige Schrift. In het bijzonder door de praktijk van de Lectio Divina. De terugkeer van het volk Israël naar het vaderland na de Babylonische ballingschap werd gekenmerkt door het openbaar lezen van het boek van de wet. In het boek Nehemia geeft de Bijbel ons een ontroerende beschrijving van dat moment. De mensen verzamelden zich in Jeruzalem om naar de wet te luisteren. Ze waren verspreid in ballingschap, maar nu waren ze als één rond de Heilige Schrift verzameld. Het volk gaf aandachtige oren aan het lezen van het heilige boek en realiseerden zich dat zij in de woorden van het boek de betekenis van hun levende ervaring konden ontdekken. De reactie op de verkondiging van het boek was er een van grote emoties en tranen. De Levieten lezen duidelijk voor uit het boek, uit de wet van God, en zij gaven het begrip zodat de mensen de lezing begrepen. En Nehemia en Ezra, priester en schrijver, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tot alle mensen: deze dag is heilig voor de Heer uw God, treur niet en huil niet. Want alle mensen huilden toen zij de woorden van de wet hoorden. Toen zei hij tot hen: ga op weg, eet het vet en drink de zoete wijn en zend porties naar hem voor wie niets is bereid, want deze dag is heilig voor onze Heer. En wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer is uw kracht. En deze woorden bevatten een grote leer. De Bijbel kan niet alleen de erfenis van sommigen zijn, laat staan een verzameling boeken ten behoeve van een kleine groep bevoorrechten. Behoort in de eerste plaats toe aan diegenen die geroepen zijn om de boodschap ervan te horen en zichzelf te herkennen in de woorden. Soms kan de neiging bestaan om de Heilige Schrift te monopoliseren door deze te beperken tot bepaalde kringen of om groepen te selecteren. Dit kan niet zo zijn. De Bijbel is het boek van het volk van de Heer. Daarbij beluisteren van de Bijbel van versnippering en verdeeldheid overgaat naar eenheid. Het woord van God verenigt gelovigen en maakt hen tot één volk. En zo heeft u de eerste vier puntjes van dit motto proprio kunnen beluisteren. Straks gaan wij daarmee verder. We gaan er eerst even tussenuit met wat muziek. Daarna komen we bij u terug en lezen we verder in dit motto proprio dat de instelling aankondigt van een bijzondere dag die liturgisch zal gevierd worden, waar het woord van God centraal staat.
Mijn ziel en hunkert mijn hart. rust mijn ziel en hunkert mijn hart. Naar u dorst mijn ziel, naar u dorst mijn ziel, naar u dorst mijn ziel.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Maria. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Wij waren ondertussen reeds aangekomen aan het vijfde punt van het motto proprio, de apostolische brief van Paus Franciscus, die dus de instelling van een feestdag die het woord van God centraler moet stellen, aankondigt. En we waren aangekomen aan de denkwijze die de paus opbouwt met te zeggen van toen het volk van Israël terugkwam uit de ballingschap, verzameld, zij waren uiteraard verspreid geraakt, kwamen zij terug samen rond de Heilige Schrift en werden zo één. In het vijfde punt gaat de paus verder en zegt: in deze eenheid die geboren is uit het luisteren, zijn verkondigers in de eerste plaats verantwoordelijk voor het uitleggen van de Heilige Schrift en te helpen zodat iedereen deze kan begrijpen. Omdat het boek van het volk is, moeten diegenen die geroepen zijn om het woord te verkondigen, dringend de noodzaak ervaren om het ook toegankelijk te maken voor hun gemeenschap. En vooral de homilie, of de preek, heeft een bijzondere functie, want deze heeft een quasi-sacramenteel karakter. Door de mensen te helpen dieper in te gaan op het woord van God, door middel van eenvoudige en passende taal, zullen de priesters zelf de schoonheid van de beelden die de Heer gebruikt om het uitoefenen van het goede te bemoedigen, kunnen ontdekken. Dit is een pastorale kans die niet verloren mag gaan. Voor veel van onze gelovigen is dit de enige gelegenheid om de schoonheid van Gods woord te begrijpen en het in hun dagelijkse leven te zien worden toegepast. Daarom moet er voldoende tijd worden besteed aan de voorbereiding van een preek. Een commentaar op de lezingen kan niet zomaar geïmproviseerd worden. Degenen onder ons, die priesters zijn, moeten geen lange belerende preken geven of zich niet met losstaande onderwerpen bezighouden, met dingen die er niets mee te maken hebben. Wanneer we de tijd nemen om te bidden en na te denken over de Heilige Schrift, dan kunnen we vanuit het hart spreken en zo de harten bereiken van hen die ons horen en zo het essentiële, het vruchtbare overbrengen. Mogen wij het nooit moe worden om tijd en gebed aan de Schrift te wijden, zodat het ontvangen wordt, niet als een menselijk woord, maar als dat wat het werkelijk is, het woord van God. Ook catechisten zouden in hun bediening om mensen te helpen groeien in hun geloof een behoefte moeten voelen om persoonlijke vernieuwing van vertrouwdheid met de Heilige Schrift te ervaren. Dit zal hen helpen om in hun toehoorders een ware dialoog met het woord van God te bevorderen. Alvorens zijn discipelen achter gesloten deuren te ontmoeten en ervoor zorgen dat zij zich openstellen voor het begrijpen van de Heilige Schrift, verscheen de verrezen Heer aan twee van hen op de weg naar Emmaüs vanuit Jeruzalem. En de heilige Lucas merkt op dat dit gebeurde op de dag van zijn opstanding, een zondag. De twee discipelen hebben het over de recente gebeurtenissen, de passie en de dood van Jezus. Hun reis werd getekend door verdriet en teleurstelling over zijn tragische dood. Ze hadden gehoopt dat hij de Messias zou zijn die hen zou bevrijden. Maar in plaats daarvan werden ze geconfronteerd met het schandaal van het kruis. En de verrezen Heer zelf komt zachtjes dichterbij en wandelt met hen mee, maar ze herkennen hem niet. Onderweg ondervraagt hij hen en als hij ziet dat ze de betekenis van zijn passie en zijn dood niet hebben begrepen, roept hij uit: O, tragen van hart! En dan zegt hij, te beginnen met Mozes en alle profeten interpreteert hij hun de dingen over zichzelf in alle schriften. Christus is als het ware de eerste exegeet. En een exegeet is dus iemand die de Heilige Schrift bestudeert en uitlegt. Niet alleen voorspelde het Oude Testament wat hij zou doen, maar hij wilde zelf trouw blijven aan de woorden van het Oude Testament om de enige geschiedenis van het heil te openbaren, waarvan de vervulling in Christus te vinden is. De Bijbel als heilige schrift spreekt dus over Christus en verkondigt hem als degene die het lijden moest doorstaan en vervolgens in zijn heerlijkheid moest binnengaan. Niet alleen een deeltje, maar de ganse schrift spreekt over Christus. Wanneer men de schrift niet leest, kan men zijn dood en opstanding niet goed begrijpen. Daarom benadrukte een van de oudste geloofsbelijdenissen dat Christus voor onze zonden gestorven is volgens de schriften. En dat hij begraven is, dat hij op de derde dag is opgewekt volgens de schriften en dat hij aan Kefas is verschenen. Omdat de schriften overal over Christus spreken, stellen ze ons in staat om te geloven dat zijn dood en opstanding geen mythe, maar geschiedenis zijn en centraal staan in het geloof van zijn volgelingen. Een diepe band tussen de Heilige Schrift en het geloof van de gelovigen. Omdat het geloof voortkomt uit het horen en wat gehoord wordt is gebaseerd op het woord van Christus. En daarom zijn de gelovigen verplicht om aandachtig te luisteren naar het woord van de Heer, zowel in de viering van de liturgie als in hun persoonlijke gebed en bezinning. We gaan eerst samen met Paus Franciscus nog het Angelus bidden. Ondertussen zijn we aangekomen aan puntje 8 van deze apostolische brief. En daar gaan wij na het Angelus mee verder. Bidden we eerst samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nuncto et sequens saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
En zo, beste luisteraars, na het Angelus gaan we verder met de vertaling van het nieuwe motto proprio van Paus Franciscus. De instelling van die dag die zal gewijd zijn aan het woord van God. Een bijzondere zondag die ook in de liturgie daar de plaats toe zal krijgen. We waren ondertussen aangekomen aan punt 8 van deze brief. En de paus had het net gehad over de Emmausgangers. In punt 8 zegt de paus dat de reis die de verrezen Heer met de Emmausgangers maakt, eindigt met een maaltijd. De mysterieuze wegbereider gaat in op hun aandringende verzoek. Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag is nu ver weg. Ze gaan aan tafel zitten en Jezus neemt het brood, zegent het, breekt het en biedt het hun aan. En op dat moment zijn hun ogen geopend en herkennen ze hem. Dit toont zo duidelijk de onverbreekbare band tussen de Heilige Schrift en de Heilige Eucharistie. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert, de kerk heeft de goddelijke schrift, de Heilige Schrift, altijd vereerd, zoals zij het lichaam van de Christus van de Heer heeft vereerd. In die zin dat zij nooit ophoudt, vooral in de heilige liturgie, deel te nemen aan het brood des levens en het aan de gelovigen aan te bieden vanaf de ene tafel van het woord van God en het lichaam van Christus. Dei Verbum, punt 21. Het regelmatig lezen van de heilige schrift en de heilige Eucharistie stellen ons in staat om onszelf als een deel van elkaar te zien. Als christenen zijn wij één volk dat onze pelgrimstocht doorheen de geschiedenis maakt, gedragen door de Heer, aanwezig in ons midden, die tot ons spreekt en ons voedt. Een dag gewijd aan de heilige schrift moet niet gezien worden als een jaarlijkse gebeurtenis, maar eerder als een gebeurtenis van een jaar. Want we moeten dringend groeien in onze kennis en liefde voor de Schrift en de verrezen Heer, die zijn woord blijft spreken en brood breekt in de gemeenschap van gelovigen. Daarom moeten we een nauwere band met de Heilige Schrift ontwikkelen, Anders zal ons hart koud blijven en zullen onze ogen gesloten blijven, aangezien wij getroffen worden door zoveel vormen van blindheid. De Heilige Schrift en de sacramenten zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer de sacramenten worden ingeleid en verlicht door Gods woord, worden ze steeds duidelijker het doel van een proces, waarbij Christus onze geest en ons hart opent om zijn verlossingswerk te erkennen. Wij moeten altijd rekening houden met de leer van het boek der Openbaring. De Heer staat voor de deur en klopt. Als iemand zijn stem hoort en zich voor hem openstelt, komt hij binnen en eet hij met hen. Christus Jezus klopt aan onze deur in de woorden van de Heilige Schrift. Als wij zijn stem horen en de deuren van onze geesten en harten openen, dan zal hij ons leven binnengaan en altijd bij ons blijven. In de tweede brief aan Timotheus, die in zekere zin zijn geestelijk testament is, dringt de heilige Paulus er bij zijn trouwe medewerker op aan om voortdurend zijn toevlucht te nemen tot de Heilige Schrift. De apostel is ervan overtuigd dat de gehele schrift door God is geïnspireerd en nuttig is om te onderwijzen, te berispen, te corrigeren, te oefenen in gerechtigheid. De aansporing van Paulus aan Timotheus is van fundamenteel belang voor de leer van De Verbum over het grote thema van de Bijbelse inspiratie, die de nadruk legt op het verlossingsdoel, de geestelijke dimensie en het inherente incarnatiebeginsel van de Heilige Schrift. In de eerste plaats benadrukt De Verbum, onder verwijzing naar de bemoediging van Paulus aan Timotheus, dat wij moeten erkennen dat de boeken van de Heilige Schrift stevig, trouw en zonder dwaling de waarheid onderwijzen die God ter wille van ons heil aan de Heilige Schrift wilde toevertrouwen. Omdat de Schrift leert met het oog op het heil door het geloof in Christus, zijn de waarheden in de Schrift nuttig voor ons heil. De Bijbel is geen verzameling geschiedenisboeken of een kroniek, maar is volledig gericht op het heil van de persoon. De duidelijke historische setting van de boeken van de Bijbel mag ons niet doen vergeten dat het primaire doel van de boeken van de Schrift, namelijk onze redding, niet over het hoofd gezien mag worden. Alles is op dit doel gericht en essentieel voor de aard van de Schrift zelf, die vorm krijgt als een geschiedenis van verlossing waarin God spreekt en handelt om alle mannen en vrouwen te ontmoeten en hen te redden van het kwaad en de dood. Om dit verlossende doel te bereiken, maakt de Heilige Schrift door de werking van de Heilige Geest de menselijke woorden die op menselijke wijze zijn geschreven tot het woord van God. De rol van de Heilige Geest in de Schrift is van primordiaal belang. Zonder het werk van de Geest zou er altijd het gevaar bestaan dat men zich beperkt tot enkel de geschreven tekst. Dit zou de weg openen naar een fundamentalistische lezing die vermeden moet worden, opdat we het geïnspireerde, dynamische en geestelijke karakter van de Heilige Schrift niet zouden verraden. Zoals de apostel ons eraan herinnert, de Heilige Geest maakt dus van de Heilige Schrift het levende woord van God, ervaren en overgeleverd in het geloof van zijn heilige volk. We gaan in een volgende aflevering hier nog een klein stukje mee verder. Er zijn nog enkele punten die de paus duidelijk wil maken, maar helaas is er ons voor vandaag niet meer tijd gegeven. Maar het mag duidelijk zijn, en de paus heeft het zelf ook al gezegd, het is zeker geen geheim, dat dit een poging is, een toenadering in de ecumene. Dat wil zeggen in de eenheid onder de christenen. We weten dat onze protestantse broeders en zusters vaker bekwaam zijn eigenlijk in het lezen van de Heilige Schrift. Het Tweede Vaticaans Concilie, die heeft juist daar de nadruk willen opleggen. Niet zozeer als een toenadering tot de protestantse broeders en zusters, hoewel dat er zeker ook in zit, maar vooral het besef hoe belangrijk het is om de Heilige Schrift te kennen. Soms horen we dan dat in bepaalde parochies of in bepaalde liturgie maar één lezing wordt gedaan, want dat is modern. Wel, aan die mensen moeten we zeggen dat ze eigenlijk terugkeren in de tijd, want het was juist een inzicht van het Tweede Vaticaans Concilie om twee lezingen te hebben alvorens naar het evangelie te luisteren. Juist om de gelovigen de kans te geven de Heilige Schrift beter te leren kennen. En dat is op zich al zeer goed, en als we goede preek kunnen horen die goed onderbouwd is, dan kan ons dat zeker helpen om die lezingen te begrijpen. Maar heel veel van de teksten van de Heilige Schrift komen eigenlijk niet aan bod in de liturgie. En dus is het zeker ook de moeite om eventueel zelf de Bijbel eens ter hand te nemen en bijvoorbeeld een evangelie te kiezen en dat van A tot Z te lezen. U zal merken, bepaalde dingen zullen u zeer bekend in de oren klinken, maar andere zaken zal u nog nooit gehoord hebben, of misschien in datgene wat u zeer bekend is, zal God uw verstand en uw hart verlichten om u een bepaalde vertroosting of een bepaald inzicht te geven. Het woord van God is als het ware een levend, werkelijk iets dat ook verandering kan teweegbrengen, echte troost kan geven, de nabijheid van de Heer kan doen ervaren, jawel, de Heer die ons door die Heilige Schrift toespreekt. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, met ook de benoemingen die gebeurd zijn de afgelopen dagen. De paus heeft monseigneur Rok Gonlishai, de aartsbisschop van Bar in Montenegro, benoemd tot apostolisch administrator sede vacante van het bisdom van Kotor. De paus heeft de kerkprovincie van Toluca opgericht in Mexico en benoemt daarbij monseigneur Francisco Javier Chavola Ramos tot eerste metropoliet aartsbisschop. Hij heeft ook het bisdom van Azcapotzalco opgericht, eveneens te Mexico, en benoemt daarbij monseigneur Adolfo Miguel Castano tot eerste bisschop. Ook richtte hij het bisdom van Iztapalapa op, eveneens in Mexico, en benoemde monseigneur Jesus Antonio Lerma Nolasco tot eerste bisschop. En richtte ook het bisdom van Xochimilco op in Mexico en benoemde monseigneur Andrés Vargas Peña tot eerste bisschop. De paus heeft ook kardinaal Dieudonné Nzapalanga, aartsbisschop van Bangui, benoemd tot bijzonder gezant voor de viering die zal gehouden worden tijdens de vierde Pan-Afrikaanse bijeenkomst met de titel La Miséricorde Divine, une grâce pour notre temps. De barmhartigheid van God, een genade voor onze tijd. Die zal gehouden worden in het Mariale Heiligdom van Ouagadougou in Burkina Faso op 24 november 2019. En ik heb er mij kunnen doorworstelen. Ik wens u alvast nog een zeer fijne dag toe en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.